Hey, je luistert naar Blokkie Blended, een podcast van Hogeschool Rotterdam over blended onderwijs. Mijn naam is Rosa en met collega's ga ik in gesprek om ervaringen te delen. We geven jou handige tips voor blended onderwijs in de praktijk. Want hoe doe jij dat nou eigenlijk? Van harte welkom bij weer een nieuwe Blokkie Blended aflevering. En dit keer gaan we het met elkaar hebben over immersive tech. Met onder andere virtual reality, augmented reality en misschien nog wel meer dan dat. Ik heb drie dames bij mij aan tafel die veel ervaring hebben met virtual reality. En ik ben heel benieuwd wat jullie daarover kunnen vertellen. Zou jij Brigitte als eerste eens voor willen stellen?
Ja, natuurlijk. Ik ben Brigitte. Ik ben coördinator bij het Interaction Station van de Willem de Koning Academie. Dus ook hogeschool. En Interaction Station houdt zich eigenlijk bezig met nieuwe technologieën zoals artificial intelligence, extended realities, elektronica. Dat soort dingen.
En je bent coördinator, maar je geeft dus ook les in deze tools?
Ja. We geven eigenlijk les bij alle afdelingen die we hebben. Dus dat is van illustratie, grafisch, product design.
En dan onderwijs je hoe ze deze software in kunnen zetten?
Ook om na te denken eigenlijk over wat het kan betekenen voor hun vakgebied. Maar bij product design is bijvoorbeeld natuurlijk handig als je je ontwerp 3D kan zien. Krijg toch een betere voorstelling dan als je het 2D op een scherm ziet. Bij grafisch denken ze na ook over ruimte, maar ook wat is ontwerpen voor ruimte nog als ze dadelijk steeds meer in een extended reality situatie zijn.
Dankjewel, Brigitte Lichtenegger van Willem de Koning. Maaike, wil jij jezelf voorstellen?
Ja, hi, ik ben Maaike en ik ben blended learning adviseur bij Hogeschool Rotterdam. Ik werk eigenlijk op alle instituten en ik hou me voortdurend bezig met de vraag van, we hebben hier deze technologie, hoe kan je dat nou zinvol inzetten in je onderwijs? En ik ben over deze technologie heel erg enthousiast.
Mooi, daar gaan we straks meer over horen. Leneke, wie ben jij?
Ja, hoi, ik ben Leneke Lambooi. Ik ben docent verpleegkunde en coördinator van het vaardigheidsonderwijs. Van origine ben ik verpleegkundige acute zorg. Ik heb jarenlang op een hartbewaking gewerkt, waar ook eigenlijk de affiniteit met technologie gestart is. Binnen de hogeschool hou ik me dus eigenlijk vooral bezig met technologie om het onderwijs te verbeteren, maar ook zeker met technologie om de zorg te verbeteren. En ik ben gewoon heel enthousiast ook over de technologie immersive.
De immersiveness van deze technologie.
Inderdaad.
We hebben maken in ons midden met de kunstacademie. De zorg en het onderwijs is allemaal vertegenwoordigd. Maar het is misschien goed om eerst eens even te hebben over een definitie. Maaike, kun jij ons eens helpen? Waar hebben we het over als het gaat over virtual reality?
Ja, er zijn heel veel termen. Er zijn er ook al een paar genoemd. Hè? Virtual reality, augmented noemde je. We hebben net immersive gehoord, extended. En dat kan best wel leiden tot wat spraakverwarring, maar voor de duidelijkheid, immersive is gewoon onderdompeling. Dus als je het hebt over immersive tech, dan gaat het om een ervaring waar je helemaal ondergedompeld wordt. En die noem je ook wel de XR of extended reality. En daar vallen drie soorten onder. En één daarvan, dat is augmented reality. Dat is waarschijnlijk bekender dan je denkt, want dat zijn gewoon je Snapchat filters en dat is de Google Maps functie waarmee je de straat scant om te zien welke kant je op moet gaan. Dan heb je virtual reality. Dan zit je helemaal ondergedompeld in die virtuele wereld. Heb je vaak een bril op. En je hebt mixed reality. Dat is een beetje de onbekendste, denk ik. En dat is eigenlijk dat je in de echte wereld zit. Maar je hebt een virtueel object. Dan heb je interactie mee. Dus om gelijk de link te maken met het onderwijs. Stel je hebt een hologram van een hart. Dan zou je dat heel groot kunnen opblazen. En dan met je studenten kijken van hoe zit het nu in elkaar.
Kunnen uitvergroten.
Ja, uitvergroten. Opblazen klinkt wat onvriendelijk inderdaad.
Ja, nou ja, het is natuurlijk inderdaad het uitvergroten in de virtuele wereld. Je zei, bij VR heb je meestal een bril op. Is dat niet altijd zo dan?
Nou ja, je hebt ook web-VR. Dus je zou ook via een laptop zou je dat kunnen benaderen. Maar om echt helemaal die onderdompeling te krijgen, is het wel fijn als je een bril op hebt. En wat ook nog een mogelijkheid is, en dat hebben ze bij Leneke op het instituut, is dat je in een soort ruimte zit, dus in een kamer, de immersive room. En dan heb je interactieve wanden om je heen. Dan heb je geluid, licht, soms heb je rookmachine. En dan kan je dus echt bepaalde simulaties naspelen.
Ja, mis jij nog definities in dit verhaal van Maaike, Brigitte?
Als we het hebben over virtual reality, de soort van cave environment met stereo projecties op de muren. Dus dan zit je ook in een echte omgeving, maar die wel virtueel is. Je hebt wel een bril op, maar het werkt eigenlijk met stereo projecties.
En is stereo projecties, ik ben in de immersive room geweest waar Mike het net over heeft. Dat zijn dus ja, 3 of misschien wel 4 wanden met 3, oké, okay, met... ik neem aan een beamer beeld, waar dan als alle toepassingen aan zijn, je ook nog ja, kunt klikken op de wanden, ofwel met je bril, of hey, dus je beweegt in de fysieke ruimte en er gebeurt iets. Is zo'n cave waar jij het over hebt iets vergelijkbaars of is dat nog weer iets anders?
Ja, dat durf ik nou niet zo goed te zeggen, omdat ik niet precies weet welke ruimte jij het over hebt. Was ook een vloerprojectie?
Nee, je hebt geen vloerprojectie, maar je hebt bijvoorbeeld studenten die van de medische hulpverlening oefenen op een patiënt. En die hebben dan in simulatie gestart wordt, dan landt er bijvoorbeeld een helikopter. Dus dan heb je hele afleidende omstandigheden. Dat zie je onder die wand, op die wand op je heen zie je dat gebeuren. Je hoort het geluid, de windmachine gaat aan, dus je voelt het blazen. En intussen zit jij dus in het midden van die ruimte, wel op een echt persoon of op een pop, dus je hulpverlening te oefenen.
Maar je hebt geen bril op?
Je hebt geen bril op, nee.
Nee, dan is het wel echt wat anders. Dus die bril, daar hebben we het eigenlijk altijd over head-mounted display. En dat is eigenlijk een andere variant dan eigenlijk werken met projecties. Ja. Dus bij Erasmus Medical Center hebben ze bijvoorbeeld zo'n cave environment. Die wordt veel gebruikt voor datavisualisatie, maar ook voor de medische personeel om te oefenen met hartoperaties. Dus ik weet niet of jij bekend mee bent.
Ik heb hem niet gezien. Ik weet dat hij daar inderdaad aanwezig is.
Ja, of iSpace moet ik eigenlijk zeggen.
Zo heet die omgeving of ja. Die toepassing. Oké, okay, ja, mooi. Dus die definitie die staat dan wel zo ongeveer. En met die onderdoppeling, hè, dat is dus wel het belangrijkste aspect van die... Ja, dat is gewoon de vertaling hè, van dat immersieve. Komen ook wel bij de redenen om het in te zetten. Er zijn verschillende motieven om hiermee aan de slag te gaan. Kun je daar eens wat over vertellen, Maaike? Hoe jij daarnaar kijkt? Waarom moeten we hier iets mee?
Ja, je hebt echt wel een paar hele goede redenen, denk ik, om het te gebruiken. De eerste is dat je er gewoon les mee kan geven, los van de beroepspraktijk, waar ik denk dat Leneke zoiets over kan vertellen. Dat je ook gewoon het kan gebruiken als een middel om je studenten te informeren. Waar het bijvoorbeeld echt waanzinnig goed in is, is een omgeving creëren waarin je studenten vaardigheden kunnen oefenen. En een ander groot voordeel is dat als je, dan denk ik even nu aan de virtual reality bril, als je in zo'n wereld zit, dan is je psychologische aanwezigheid echt waanzinnig hoog, waardoor je echt je beter focust op de taak die je hebt, maar ook waardoor je empathisch vermogen wordt vergroot. En op dit moment is het ook zo, misschien omdat de technologie nieuw is, hè, maar op dit moment is het nog steeds zo dat je motivatie van studenten ook verhoogt. Dat heeft dan ook weer het effect van, hè, dat is leuk, dat ze zich meer gaan focussen op die taak.
En dat het feit dat er meer focus wordt waargenomen in deze omgeving of wordt geconstateerd, waar zit dat hem in? Is dat vanwege het hoogvisuele aspect?
Ja, je zit gewoon volledig in een andere omgeving. Dus je bent daar echt. En dat heeft op zichzelf ook alweer verschillende voordelen. Je kan bijvoorbeeld een hele zuivere testomgeving neerzetten, want je kunt alles bepalen als je daarmee bezig bent.
En je zegt je bent daar echt, maar... Je bent er ook weer echt niet, natuurlijk. Maar dat is dus omdat het brein daar eigenlijk op een gegeven moment geen onderscheid meer in maakt. Ja. Zeg ik het dan goed?
Ja, dat klopt. Dat brengt ons gelijk bij een nadeel. Je kan dus ook best een beetje misselijk worden. Omdat er een soort disconnect is tussen wat er in de fysieke wereld gebeurt en wat er in de virtuele wereld gebeurt. En een ander risico, als ze het toch nu noemen, is iets kan ook echt heel dichtbij komen. Ik kreeg van Brigitte bijvoorbeeld de tip om de film Dear Angelica te gaan kijken. Dat heb ik gedaan. Fantastisch. Ik zal geen spoilers geven nu, maar er zit wel een emotioneel heftige gebeurtenis in.
In VR,
ja. Die kijk je in VR. En als je dat dan ervaart, dan komt het heel dichtbij. En mocht jij als student ervaring hebben op een bepaald gebied, dan kan het misschien wel te dichtbij komen. Dus dat is wel iets waar je echt rekening mee moet houden.
Ja, andersom wordt het ook weer ingezet voor traumaverwerking, toch?
Ja.
Het overkomen van fobieën. Oké, dus dat zit hem in dat het gebruik van beeld. Het idee dat het brein echt denkt, ik ben hier helemaal. Je zegt informeren, vaardigheden, focus, motivatie. Leneke, wat zie jij voor redenen om het in te zetten?
Nou ja, zeker ook de redenen die al genoemd zijn door Maaike. Als het gaat om motivatie en het informeren. Wij hebben recent een pilot gedraaid met onze verpleegkundestudenten. En die geven dat ook allemaal letterlijk zo terug. Een aantal reacties van studenten waren echt van... Nou, het lijkt wel alsof ik echt op mijn stageinstelling... waar ik volgend jaar pas kom, ben. Dus ze voelen zich ook fysiek in een andere ruimte. En dat maakt het oefenen, het uitspelen van bepaalde situaties veel realistischer.
Kun je er nog wat over vertellen, over waar dat over ging? Wat voor soort situaties, die pilot?
Ja, nou ja, we hebben de studenten bepaalde verpleegtechnische handelingen laten oefenen in verschillende casuïstieken. En als je bijvoorbeeld de casus hebt van de zorgvrager in de thuiszorg, dan hebben wij op de wanden van die immersive room, hebben wij echt een thuissituatie geprojecteerd met een televisie die aanstaat, dus geluid en met blaffende hondjes die dan langslopen. En nou ja, daar creëer je dus eigenlijk een situatie mee die gewoon heel erg lijkt op hoe het is in het echt. Een stagesituatie of een toekomstige beroepspraktijk. En daarmee kunnen studenten ook daadwerkelijk interacteren met wat er om hen heen gebeurt. En ja, ze hebben niet medestudenten of een docent die direct op hun vingers kijken, omdat die ook echt in de controlekamer in een andere ruimte aanwezig zijn. Dus
ze voelen ook meer die verantwoordelijkheid,
ja, verantwoordelijkheid
van hun handelen.
Ja. Precies. Allemaal positieve reacties. Ja.
Wat mij nog een vraag oproept, dat vaardigheden oefenen, dat is ook wel beeldend. Hè? Zeker als het gaat over de verpleging, denk ik. Dat er handelingen verricht moeten worden. Ja goed, ik denk dan aan vaccineren of
injecteren.
Injecteren. Ja, ja. Andere handelingen, daar heb je misschien wel objecten voor nodig in de fysieke ruimte. Als het gaat over verband aanleggen.
Ja, dat klopt. Ja, in dit geval hebben we echt gewerkt met simulatiepatiënten. Dus normaal gesproken doen we dus eigenlijk al simulatieonderwijs. Alleen nu hebben we de situatie met de simulatiepatiënt. Gewoon ook daadwerkelijk een bed, een fysiek bed in die ruimte geplaatst. Je hebt inderdaad wel altijd een object nodig. Ook als het gaat om andere dingen die je oefent in een immersive room. Dus of een daadwerkelijke zorgvrager, een simulatiepatiënt. Of een pop, simulatiepop, die je kunt bedienen ook van buitenaf vanuit de controlekamer.
Ja, maar dat informeren, dat roept bij mij nog even de vraag op van... virtual reality heeft die bril nodig, die software, het moet up-to-date zijn. Mm-hmm. Waarom zou je kiezen voor informeren via immersive tech?
Ja, daar zou ik dus eerlijk gezegd zelf niet zo snel voor kiezen, voor informeren.
Oké.
Okay. Ik zou meer focussen op de vaardigheden. Je noemde net een paar hele praktische handelingen die je moet verrichten. Maar het gaat ook om bijvoorbeeld je emoties onder controle krijgen in een stressvolle situatie. Dus dat je een schip ziet aankomen. Dat is een voorbeeld wat we hebben op Hoogschool Rotterdam. En dat je daar als team op moet reageren. Maar het gaat ook om gesprekstechnieken.
Ja, dus oefenen. Meer de social skills, hè? De soft skills.
Ja, nou, ik denk wel dat ik een informeer deel kan noemen. En dat is heel erg wat jij net noemde met dat empathie. Je kunt als gebruiker binnen VR dus heel erg gaan begrijpen hoe het is bijvoorbeeld om dementie te hebben. Of hoe het is om een bepaalde aandoening te hebben waar je eigenlijk nooit dichtbij komt. Als je het alleen maar op papier of van een docent in een klas hoort.
Oh ja, dus dat is wel echt een inkleuring van dat begrip informeren. Ja. Als je zegt het kan begrip verhogen, dan spreekt hij ook wat meer tot de verbeelding. Brigitte, heb jij nog andere motieven om immersive tech in te zetten, om daarmee bezig te zijn?
Ik denk dat laatste wat Leneke zegt, dat is natuurlijk ook iets wat vanuit de kunst iedereen wil. Dus het idee dat je iemand een ervaring kan geven of het gevoel, illusie van ergens te zijn waar je eigenlijk niet bent. Dat vanuit de kunst gebeurt dat eigenlijk altijd al. Fresco's, panorama's. Wat dat betreft ligt het denk ik een beetje in het verlengde daarvan. Van de andere kant is het ook heel interessant om gewoon te gebruiken als tool. Dus je kan ook schilderen in virtual reality of animatie in virtual reality, 3D modellen. Al dat soort dingen dat je het echt creëert in VR. In plaats van dat je eigenlijk met een muis en een scherm, wat eigenlijk heel onnatuurlijk is, dus echt die interface ook kan gebruiken.
En hoe is dat voor studenten om, als ze daar voor het eerst mee in aanraking komen? Kun je er wat over vertellen? Hoe reageren zij daarop?
Ja, de meesten vinden het echt heel fantastisch. Ik denk zeker een illustratiestudent die ineens in zijn eigen schilderij kan staan. Ja, dat is gewoon zo fantastisch. En dat je iemand anders daarin kan zetten. Maar ik denk eigenlijk voor al onze studenten is het gewoon interessant op verschillende vlakken. Soms is het natuurlijk wel een beetje nog is het een gimmick of hoeveel mensen kunnen het zien? Wat is je publiek wat je kan bereiken? Niet iedereen heeft een bril thuis. En dan kies je misschien toch liever voor een film op YouTube dan een VR-installatie. Desalniettemin denk ik in de afgelopen jaren bij de eindexamenexposities toch wel veel virtual reality werken. En inderdaad hele mooie projecten die er zijn ook over gameverslaving en hoe dat voelt. En waar je echt onderdompeling hebt en die ervaring krijgt.
Dat is ook wel echt een verrijkend beeld weer voor mij, in elk geval van de Willem de Koning Academie. Ik associeer dat ook echt heel erg met de drukkerijen en de materialen. Zo'n weefgetouw. Maar dat dus dat digitale maken is dus ook hartstikke vertegenwoordigd. We hebben het gehad over redenen om het in te zetten. Wat kan het zo al bieden? Tegelijkertijd bestaat virtual reality natuurlijk al best wel even. Hè? Het is niet dat we hier pas net mee bezig zijn. Er zijn ook redenen waarom het nog niet zoveel is ingezet. We komen daar straks nog wat meer op. Maar toch allereerst dus nog even, wat biedt het nou? Waarom biedt het nou echt een antwoord? En dan kijk ik vooral even naar jou, Leneke. Want in de zorg zie jij best wel wat toepassingen.
Jazeker. Binnen het onderwijs willen wij graag werken met immersieve technologie of immersive tech. Omdat het enerzijds eigenlijk echt heel voorbereidend is op de beroepspraktijk. We hebben het al genoemd. Het wordt ook binnen de zorg gebruikt, behandelend. Bij bijvoorbeeld therapieën, spinnenfobie. Als het gaat om spanningreductie, bij het inbrengen van infuusnaaltjes. Of recent hoor ik zelfs bij weeën, bij een bevalling. Daarop is het natuurlijk voorbereidend, maar ook in de zorg wordt ook VR gebruikt het personeel nog verder te scholen of bij te scholen. Wat ook op een moment aan de hand is, en daar doe ik op dit moment ook onderzoek naar vanuit mijn eigen masterstudie onderwijs en technologie, is dat er op dit moment echt een tekort is in het werkveld aan verpleegkundigen. En daarmee komt ook een begeleidingstekort voor onze studenten. Wat maakt dat we momenteel in ons eerste leerjaar geen stage voor onze studenten hebben. En met virtual reality of de immersive room kun je eigenlijk een deel van dat gat ook opvullen. Dat zien we op dit moment.
Ja, dus er zijn te weinig begeleiders omdat de verpleegkundigen het er te weinig zijn en het te druk hebben. Doen die studenten dan in de omgeving, zou je kunnen zeggen, een deel van hun stage?
Het werkt in elk geval heel erg voorbereidend. Dat hebben we ook letterlijk teruggehoord van studenten. Dus als ze dan op stage gaan, dan hebben ze gewoon een kortere inwerkperiode nodig eigenlijk. Ze komen er sneller in, dus ze gaan eerder in die echte leermodus. Het is wel zo dat ze de stage aan zich altijd voorop stellen. Ze hebben bij voorkeur een echte fysieke ervaring. Wat wel heel mooi ook is met virtual reality is natuurlijk dat je... de zorgsector is zo enorm breed. Dat gaat van de algemene gezondheidszorg, ziekenhuiszorg, thuiszorg, psychiatrie. Met stages kun je eigenlijk de studenten nooit met alle sectoren in aanraking laten komen. En met virtual reality natuurlijk wel. Dan kun je natuurlijk zoveel verschillende scenario's aanbieden. Dus je kunt ze ook wel wat breder... Breder beroepsbeeld aanbieden met behulp van deze technologie.
Ja, en dan is het ook echt dus een verrijking. Hè? Dus dat eerste wat je noemt is ook echt het oplossen van een probleem van begeleiding op een stageplek. Maar dat verrijkende, dat zet eigenlijk ook nog meer de student centraal, hè? Die er dan echt baat bij heeft als zo'n omgeving gebruikt wordt. Want dat klinkt inderdaad super dat je als student kan zeggen, ik heb in 1 week 5 totaal verschillende werkplekken toch kunnen ervaren. Dat lijkt mij ook heel behulpzaam als het gaat om oriëntatie voor een vervolgloopbaan.
Ja, en het is ook gewoon aangetoond dat het hebben van een goed beroepsbeeld, zo realistisch mogelijk beroepsbeeld, ook studieuitval voorkomt. En dat is natuurlijk weer heel mooi voor de toekomst, omdat we zoveel tekorten hebben in de zorg.
Ja,
hoop je dat je daarmee ook daar...
Dan zie je de toepassingen wel, kun je ook wel voor je zien. Maar ik wil nog even terug naar dat onderwijs. Leneke die introduceert zichzelf al als vaardighedenonderwijs. Hè. Het wisselt een beetje per instituut of docenten op die manier denken. Hè? Ik geef vaardigheden onderwijs. Als je natuurlijk iets meer in de economische sector zit of zo, dan denk je misschien niet zo snel aan zo'n term als vaardigheden onderwijs. Toch is het inderdaad het handelen of die social skills wat je zo goed kunt trainen daarin. Ja, kun jij ons nog eens meenemen in een voorbeeld of een toepassing waarvan je denkt, ja, dat is nou echt wel een kanshebber?
Ja, er zijn meer, denk ik, een manier om het in te zetten. En één daarvan is dat je eigenlijk een soort onmogelijke plaatsen kan bezoeken. Of wat jij net zei, dat je visualiseert. Hè? Dus als je zit in een instituut voor de gebouwde omgeving en je bent bezig met het ontwerpen van bijvoorbeeld een dam, dan is het heel lastig om schaalgrootte goed in te schatten vanuit je computerscherm. Maar als jij die omgeving op een bril kan laden en vervolgens daar echt in kan gaan staan, dan zie je hoe groot je deur is ter verhouding van, weet ik veel, de dikte van de muur. Dat is niet mijn vakgebied, hè? Maar ja, dan krijg je wel een veel betere indruk van waar je mee bezig bent.
Ja, en ik begreep ook vanuit dat voorbeeld dat de verschillende partijen die zich dan bezighouden met zo'n ontwerp ook eerder tegen pijnpunten aanlopen. Hè? Dus waar loopt de stroomkabel? Oh, wacht, maar de waterleiding moest ook nog ergens. Dus dat soms helpt om dat nog beter voor je te zien dan alleen maar op een scherm.
Ja, ik las vanmorgen een artikel, ik weet even niet meer waar, maar daar werd gezegd dat de student van nu eigenlijk helemaal niet zo getraind meer is om bepaalde bijvoorbeeld technische tekeningen te lezen. En dat je dat probleem dus kan ondervangen door het inderdaad dus visueel te maken. We zitten echt wel in een hele visuele cultuur. Veel informatie komt tot je via woord en beeld of via beelden. En ik denk dat virtual reality, maar ook augmented en mixed, dat hele immersieve, dat kan studenten daar echt wel in voorzien.
En dan, je hebt het al even over video, maar dat is natuurlijk wel een vraag die bij veel mensen leeft. Wanneer zou je gewoon voor video kunnen kiezen? Als we het nog steeds even hebben over onderwijs of informeren of trainen. Video versus virtual, want er komen ook andere kosten bij kijken.
Ja, video is veel laagdrempeliger. Dat is makkelijker te maken. Als je het echt zelf moet produceren als docent, dan is het veel makkelijker om een kennisclip te maken dan dat je iets ontwerpt in VR. Dan ben je toch echt wel meestal overgeleverd aan het aanbod wat al is. Maar je kan je misschien voorstellen dat voor sommige momenten moet je juist wel die aanwezigheid kunnen voelen. Je moet wel die stress echt kunnen ervaren als je op het dek staat van een schip. En dat breng je niet over door middel van een kennisclip. Dus het is heel erg afhankelijk van het doel wat je wil bereiken. Wanneer je voor wat kiest. Maar het is inderdaad wel echt een bewuste afweging. Hè? Want er zijn kosten aan verbonden. Je hebt het ook, even weer terug naar de VR-brillen. Daar gaan we vaak naartoe als het op dit onderwerp gaat. Maar stel je werkt met 30 studenten met VR-brillen. Dan heb je er misschien 15. Dan moet je je voorstellen, die zitten dan alle 15 zitten ze in hun eigen virtuele wereld. Je hebt een studentassistent nodig om dat te begeleiden. En die brillen die moeten zijn opgeladen voordat je les begint. De content moet erop worden gezet. Dus ze moeten zijn geüpdate. Ze moeten een keer worden aangeschaft en vervangen. En dat zijn allerlei zaken die hier ook bij komen kijken.
Ja, Brigitte, jij werkt al 15 jaar met virtual reality. Zijn dit de uitdagingen die jij ook tegenkomt?
Absoluut. Het is juist, denk ik nu, die upscaling, zeg maar, dat een probleem geeft, of een probleem, het geeft een lastige situatie. In het begin was het natuurlijk een enthousiaste docent met een paar studenten die aan de slag was. En nu heb je inderdaad een hele klas en dan is het gewoon heel veel werk om al die brillen klaar te hebben liggen en dat ze het allemaal doen.
Ja, ja. En want waar moet ik aan denken? Wat is eigenlijk de grootste groep studenten die jij op dit moment kunt voorzien van zo'n bril en de setting?
In theorie zou ik 30 studenten kunnen doen. We houden het meestal op 15 max. En we gebruiken trouwens wel ook multi-user omgevingen. Met Gravity Sketch bijvoorbeeld is een ontwerptool. En daar kunnen studenten in groepjes van 8, geloof ik, maximaal. Kunnen ze samen in dezelfde VR-omgeving zijn.
En wat moet ik me daarbij voorstellen? Ze zijn samen in een digitale omgeving of vraagt dat ook iets van de fysieke omgeving?
Nou, allebei wel. Je moet natuurlijk wel de ruimte hebben om te kunnen bewegen. We hebben er ook echt lege ruimtes voor. In verschillende soorten brillen. Sommige brillen die hebben geen kabel nodig. Dus dan heb je ook echt die 360 graden vrijheid. Kunnen studenten met elkaar werken en elkaar horen en zien. Ik denk dat als ze nog langer in een COVID-situatie hadden gezeten, dan waren er hele interessante dingen gebeurd. Maar dat was in ieder geval wel ook voor ons het moment waarop we eigenlijk heel veel brillen gekocht hebben. Zodat een groep animatiestudenten echt gewoon ook zo'n bril mee naar huis kon nemen. Zonder dat we bang hoefden te zijn dat ze elkaar besmetten of niet goed schoongemaakt werd. Dus je hebt het toch heel erg dicht op je ogen.
Ja.
En toen kwamen we er eigenlijk achter hoe fijn het is om gewoon een hele klas gewoon zo'n bril op te kunnen zetten.
Werkt dat goed? Want dan werk je dus geheel online?
Nou, dat hebben we eigenlijk gewoon wel fysiek gedaan.
Oh, ja. Oké. Want ik dacht, je hebt het over studenten die thuis die bril meekrijgen. Is het dan al mogelijk om met programma's die dan nu voorhanden zijn binnen de hogeschool, om virtueel samen te werken vanuit huis? Dus dan maak je niet gebruik van dezelfde server.
Ja, in principe kan dat heel goed. Ja, vaak zijn die toepassingen toch ergens in een cloud die zeker niet van de hogeschool is, nee. Maar wel als je internetconnectie hebt, dan kun je daar samen zijn.
Ja, want ik vroeg me dat af. We hebben wel eens bij een ander experiment op de hogeschool met een samenwerkingsgame gewerkt. En dan moesten ook de studenten in groepjes van 4, werkten ze ook in een virtuele omgeving. Maar dat moest wel in enige mate afgeschermd zijn. Dus dat konden we alleen doen via een bepaalde server en een beveiligd netwerk. Maar op zich, jij zegt, het moet kunnen. Het gebeurt alleen misschien nog niet zo heel veel.
Ja, omdat je inderdaad dan thuis allemaal zo'n bril moet hebben. Maar in principe is Teams is natuurlijk net zo'n virtuele omgeving als dat een of andere VR-omgeving is.
Wat komt er nog meer kijken bij het inzetten van VR in je les, Maaike?
Ik zat nog even te denken over die brillen. Ik zat te denken, je kan eigenlijk ook hartstikke veel met je mobiele telefoon. Ik heb zelf lang les gegeven op het middelbaar onderwijs. En dan werkte ik met mijn leerlingen. En dan hadden die gewoon hun mobieltje. En dan zetten ze bijvoorbeeld een model op. En dat bekeken we dan. En dat mobieltje dat fungeerde dan als soort van scherm van een bril. En dat is een stuk goedkoper en makkelijker. En best laagdrempelig ook om het op die manier in te zetten.
Ja, en Google Cardboard.
Dat hebben we ook gedaan. Ja, de Google Cardboard en de Horizon. Dat was toen een kartonnen bril waarmee je dus die soort hologrammen kon laten verschijnen op je tafel. Maar ja, die kartonnen brillen die zijn een paar euro. Of nou ja, de Horizon was toen 60 euro. En dat deed ook best wel zijn werk hoor.
Dus je zegt daarmee eigenlijk, als je hiermee wil experimenteren, je wil meer verkennen, wat kunnen we ermee? Dan zou je best in eerste instantie voor zo'n soort oplossing kunnen gaan. Gebruikmakend van eigen mobiele telefoons.
Ja, daar zou ik wel starten inderdaad.
Je gaf net al wel ook aan, er is ondersteuning nodig. Je hebt die brillen nodig, de software. Dus dat zijn best wel arbeidsintensieve aspecten. Hè? Hebben we ze dan wel zo'n beetje gehad? Nee? Jij hebt nog aanvulling, Leneke?
Nou ja, ik hoor inderdaad een aantal dingen noemen. Dat zijn belangrijke aspecten. Zeker die technische ondersteuning. Dat zie ik ook bij ons in het instituut terug, dat noodzakelijk is. Maar ik denk dat het sowieso heel erg goed is om te beginnen met het creëren van draagvlak. Zowel bij je collega's, de docenten en het management. En daarbij ook de gebruikers, de eindgebruikers, de student. Want ik denk dat als het draagvlak er niet is, als het doel niet duidelijk is, waartoe je het gebruikt, waarvoor je het eigenlijk gebruikt. Dus dat je niet denkt vanuit het middel, de bril of de ruimte, maar echt vanuit het onderwijsdoel. Dan begin je denk ik verkeerd. Dus dat is echt een hele belangrijke eerste stap.
Dus het meekrijgen van je collega's om überhaupt hiermee aan de slag te gaan.
Ja, ik heb echt heel leuke collega's en ook echt hele slimme collega's. Maar ik denk op het gebied van techniek zijn er toch best nog wel heel veel mensen die denken, nou, ik weet niet of ik dat wel kan en of ik het wel aandurf in de les. Dus ik denk dat als het gaat om docentprofessionalisering, dat je ook een stukje te winnen hebt. Dat zal per instituut denk ik verschillen, weet ik niet. Überhaupt per persoon. Maar daar zal eerst ook op ingezet moeten worden voordat je echt daadwerkelijk aan de slag kunt.
Ja, dat is een belangrijk aspect, hè, Maaike?
Ja, mooi. Mooie aanvulling.
Ja, dus er kan natuurlijk weerstand zitten bij een team. Of gewoon grote vraagtekens over het onbekende. Hè? Of zijn er nog andere specifieke weerstanden waar mensen tegenaan lopen als het hier om gaat?
Ik hoor heel vaak het aspect tijd terugkomen. Van ik heb geen tijd om iets nieuws aan te leren. Is het wel echt daadwerkelijk een meerwaarde ten opzichte van de hoeveelheid tijd die ik ervoor heb om het te gaan ontdekken en inzetten?
Ja.
Ja, dat moet ook een logische plek hebben in je blend. Hè. Als je kijkt naar al je leeractiviteiten, je kan niet in een vacuüm iets gaan doen omdat je de technologie zo leuk vindt. Het moet echt wel nut hebben en je moet er een student een stukje op voorbereiden en ook daarna doorpakken op de inhoud en wat je gedaan hebt en daar op voortborduren. Wat op zich natuurlijk geldt voor alles wat je doet in je les.
Ja, en daarbij, we hadden het er net al eventjes over, van er moet wel een soort pijn gevoeld worden over het algemeen. Willen mensen ergens extra tijd in gaan steken? Hè? Tegelijkertijd zie je bij virtual reality, de voorlopers zijn gewoon enthousiastelingen. Hè? Ik kan hier volgens mij iets mee in mijn onderwijs. Ik ga het uitproberen. Ik zit in mijn weekend dit uit te vogelen, die collega's. Tegelijkertijd zijn er natuurlijk inderdaad wel degelijk punten waarop het antwoord biedt. Ook om toch weer terug te gaan naar die vaardigheden. Ik herinner me ook een project waarbij het ging over presentatievaardigheden. En ja, hoe leer je presenteren? Dat leer je voor een publiek. En hoe erg schrik je daar dan van? Wel en niet. En van gezichten die afdwalen. En in die virtuele omgeving werd dus precies dit getraind. En ook op basis van je intonatie en andere presentatievaardigheden reageren de virtuele gezichten in het publiek, in de zaal. En dat was ook best wel heftig, want dan gaan mensen echt uitgebreid zitten gapen of op hun horloge kijken. Maar het voordeel is wel, een student kan het blijven oefenen. Hè? En je zit niet die slechte presentatie bijvoorbeeld te botvieren, zo gezegd, op die 30 andere studenten die daar ook hun tijd uitzitten te zitten. Dus dat vond ik ook wel een hele mooie toepassing. Hè? Dus zo'n vaardigheid. Dus dan heb je echt de winst van het kunnen herhalen van een oefening.
Ja, en dat vergroot de veiligheid ook weer. Hè? Dus door die herhaling het steeds weer opnieuw kunnen doen. Het ook fout kunnen doen. Veilig fouten kunnen maken. Dat maakt ook dat studenten veel meer zelfvertrouwen ontwikkelen op het gebied. Ook van professionele communicatie. Communicatieve vaardigheden. Ja. Dat zien we ook terug. Ja.
Heerlijk. Ik wou dat dit al was toen ik studeerde. Echt. Echt heel fijn.
Zou je er veel gebruik van maken?
Ja, ik denk het wel, ja.
Vooral met presenteren? Of denk je nog aan andere dingen?
Ja, vooral met presenteren. Maar ik heb ook ooit de leraaropleiding gedaan. En dan moet je natuurlijk klassensituaties observeren. Het is ook wel heel fijn om dat een keertje in een 360-video-omgeving te kunnen doen. Zodat je even kan zien, oh ja, daar gebeurt wat, daar gebeurt wat, daar gebeurt wat. En dat je dat dan ook al een beetje hebt kunnen ervaren voordat je de klas ingaat.
Ja, en dat is, je hebt het nu dus over dat ervaren van in die omgeving. Dat is vaak toch ook wel hoe mensen enthousiast worden. Hè? Dus ik weet ook dat jij een tour aan het voorbereiden bent, Maaike, om mensen meer in aanraking te brengen met virtual reality.
Ja, dat wordt helemaal fantastisch en iedereen is welkom. Maar het plan is om inderdaad gewoon een tour langs instituten te gaan trekken en dan ook echt de middelen mee te nemen en de ondersteuning en demonstraties, workshops, lezingen, alles wat je kan bedenken. He, zodat je echt op een hele prettige, veilige manier ook als docent kan zeggen, oké, dit is het onderwerp, dit kan je, hier kan ik lekker oefenen. En dit kan ik ermee in de les.
Ja, nou ja, en het werd net natuurlijk ook al even genuanceerd. Het is niet voor elk type onderwijs, het past niet in elke cursus zomaar. Maar goed, we hebben het al wel gehad over vaardigheden, begrip, empathisch vermogen wat kan toenemen.
Bij ons wordt ook altijd het klinisch redeneren genoemd. Je hebt natuurlijk een bepaald redeneervermogen nodig om vanuit problemen in de beroepspraktijk. Ik denk dat kan buiten de gezondheidszorg denk ik ook gelden. Dat je dat daarmee ook heel erg goed kunt ondersteunen door een virtuele situatie. Ja. Dus dat is eigenlijk niet echt een verplicht technische vaardigheid of een communicatieve vaardigheid. Maar echt het denkvermogen door wat er gezien wordt. De herhaaldelijkheid zit daar natuurlijk ook wel weer in.
En dan gaat het bijvoorbeeld over het constateren welk ziektebeeld er speelt?
Of? Ja, het verzamelen van gegevens die essentieel zijn. Hè? En op basis van die gegevens die je hebt verzameld, systematisch een diagnose stellen. Of in elk geval het probleem helder krijgen. En op basis daarvan kan je dan weer besluiten welke verplicht technische of communicatieve vaardigheid nodig is om daarop te anticiperen. Ja. Zo is het een beetje.
En dan spaar je weer de trainingsacteur uit, hè?
Ja, nou dat kan. Ja, die kan je erbij betrekken. Maar je kunt inderdaad ook op een andere manier dat uitbesparen. Ja.
Toch constateerden we net al van het bestaat al behoorlijk lang. En zo breed wordt het ook nog weer niet ingezet. Brigitte, je had het net al even. Ja, die schaalbaarheid, dat is wel gewoon een uitdaging. Zal dat zo'n beetje het grootste motief zijn waarom het nog niet zo breed geadopteerd is? Überhaupt en specifiek in onderwijs?
Ik denk voorheen, het was natuurlijk duur. En de eerste brillen waren echt topzwaar. Ik denk de eerste bril die ik ooit op had was echt 5 kilo op je hoofd. Dus het was echt niet immersive. Het was gewoon pijnlijk. vanuit de kunst heb je natuurlijk, je wil een publiek. Dus als je geen publiek hebt met brillen. Ik denk dat dat nu ook nog steeds een beetje het kantelpunt is wat we hebben op het moment. Dat de brillen zijn allemaal een stuk goedkoper geworden, makkelijker te krijgen. Maar je gaat eigenlijk niet maken als je niet weet dat mensen het hebben. Maar je gaat het ook niet kopen als er niks is. Dus er zijn een aantal hele mooie games, maar die zijn op twee handen te tellen. Dus voordat je echt een bril gaat kopen.
Ja, dus de mate waarin het aanwezig is in de huiskamers, dat valt dus ook wel mee. En daarmee de toepassingen worden dus ook minder ontwikkeld nog erop. Ben je het daar niet helemaal mee eens, Maaike?
Jawel, zeker wel. En er is alleen net een hele grote partij geweest die is gekomen met een eigen toepassing, een eigen bril. Behoorlijk aan de prijs, maar wel eentje waar ze heel erg inzet op gebruikersgemak. En ja, wat Brigitte net zei, het was ontzettend ongemakkelijk en onbekend ook, hè? Onbekend maakt onbemind. Dus ja. Dat heeft een grote aanloop nodig, maar ik voel wel een soort momentum.
En heeft dat te maken met die Vision Pro, is dat geloof ik, hè? Denk je van, oh ja, dat gaat weer een nieuwe draai geven aan, of een nieuwe aantrekkingskracht genereren?
Ja, in ieder geval een leuke nieuwe speler op de markt. Eentje die echt gelooft dat je films kan gaan kijken in VR, waar je nu echt niet langer dan 30 minuten een bril op moet hebben, denk ik. Anders heb je gewoon een rode band op je hoofd staan. Schijnt het zo meteen te kunnen dat je anderhalf uur lang een geprojecteerde film kijkt in je eigen huiskamer. Nou, ik ben benieuwd.
Ja, ik ben ook heel benieuwd. Ik wil jullie nu nog de vraag stellen. Wat hoop je dat het gaat brengen voor studenten en docenten in de nabije toekomst nog?
Ja, daar hebben we het eigenlijk helemaal niet over gehad. Maar dat is misschien wel een van de grootste problemen op dit moment. Hè? De industrie eromheen. Die probeert studenten te vangen. Wat van alle kanten natuurlijk botst met privacy.
En de software, kun je dat nog kort uitleggen? Wat daar het probleem in is?
Nou, nu is MetaQuest natuurlijk een van de grootste brillen op dit moment. Of de meest toegankelijke, goedkoopste. Maar dat is dus eigenlijk Meta of oud Facebook. En je moet alles via hun systeem doen. Dus eigenlijk moet je daar een account hebben. Je moet daar alles kopen. Je moet online zijn. Ook al heb jij gewoon fysiek een bril en daar staat alles op. Je moet online zijn, zodat zij weten eigenlijk wat je doet. Ze bewaren alle data, alle bewegingen die je maakt.
Meestal als een bril goedkoop is, dan betaal je met je data. En je wilt als een hogeschool natuurlijk niet dat je met studentendata betaalt. Dus dat is wel een van de haken en ogen waar je alert op moet zijn. En waar we ook alert op zijn, denk ik.
Ja,
dat denk ik ook wel, ja. Maar dat is dus wel absoluut een grote drempel in het breder toepassen, hè?
Nou, iets waar we heel erg voor moeten waken. Dat we niet alleen maar uit enthousiasme, jee, VR, fantastisch, maar wel even blijven denken.
Wat hoop jij, Leneke, hoe immersive tech nog meer wordt ingezet of in de nabije toekomst?
Ja, nou, ik hoop dat voor ons studenten gewoon het onderwijs nog mooier wordt. In de zin van ervaren wat ziektebeelden zijn, maar ook goed en regelmatig en frequent kunnen oefenen van alles wat zij aan vaardigheden nodig hebben. En ook een onderwerp wat nog niet aan bod is gekomen, maar wat ik denk dat de docenten heel erg gaat helpen om hun eigen onderwijs te verbeteren. Dat is natuurlijk de data die je genereert, die in negatieve zin gebruikt kan worden, maar ook zeker in positieve zin. Je kunt met datgene wat de studenten doen in VR, met de data die ze genereren, ook echt je onderwijs veel beter afpassen op de individuele student. En ik denk dat daar ook een hele grote meerwaarde in gaat zijn als we dat ook echt effectief kunnen toepassen.
Is er iets dat je nog graag zou willen zeggen, wat is nog niet aan bod gekomen?
Ja, ik denk dat het echt interessant gaat worden op het moment dat je verschillende technologieën gaat verbinden. Dus artificial intelligence in samenwerking met virtual reality of augmented reality. En ja, dan gaat er echt veel veranderen.
Als mensen nu enthousiast geworden zijn over immersive tech en ze willen eens iets uitproberen, wat adviseren jullie ze dan waar te beginnen?
Nou, ik denk dat het verstandig en belangrijk is om echt vanuit je onderwijs te denken. Dus van ik heb een onderwijs staan en hoe kan ik dat eventueel verrijken met immersive tech? En dan is dat best nog wel even zoeken naar waar moet je dan allemaal op letten en wat zijn aandachtspunten, voorwaarden, et cetera. En wat ik weet is dat SURF daar een heel mooi stappenplan voor op de website heeft staan. Dus dat is misschien wel een tip om mee te nemen.
Dankjewel. Een andere eerste stap, Maaike, die jij zou adviseren?
Ik zou ook vooral collega's opzoeken die hier plezier in hebben. En heel praktisch, je kan op Hoogschool Rotterdam op verschillende plekken gewoon komen experimenteren. Het Stadslab bij CMI bijvoorbeeld is een van die plaatsen waar je welkom bent.
Ja, ik sluit me denk ik toch aan bij Maaike. Want je wilt toch wel echt zo'n bril op hebben, denk ik. Om te weten waar het over gaat. Dus dan is het wel het makkelijkste om straks natuurlijk Maaike's tour in de gaten te houden. Of je gaat naar Stadslab.
Dank jullie wel. Ja, ik denk dat dat mooie adviezen zijn om eens een eerste stap te zetten in de richting van immersieve technologie voor hen die daar nog niet zo mee bezig zijn. Heel erg bedankt voor jullie bijdrage aan dit gesprek over immersieve technologie bij Blokkie Blended. Wil je meer weten over dit onderwerp? Ga dan naar www.blokkieblended.nl.